Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 73, de versen 1 en 14. We willen nu belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van het apostolicum. En in aansluiting zingen we uit Psalm 143, het tiende vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Uw goede geest bestier mijn schreden en leid mij in een effen land. Daarna willen we samen lezen uit het woord van de Heere. De schriftlezing is deze avond uit de brief van Paulus aan de gemeente van Rome, het achtste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. We noemen nu Romeinen 8, vers 1 tot en met 17, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 143, het tiende vers. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof. In God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Romeinen 8 en we beginnen bij het eerste vers. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleeses, en dat voor de zonde veroordelende in het vlees, opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken dat des vleeses is, maar die naar de geest zijn, bedenken dat des geestes is. Want het bedenken des vleeses is de dood, maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen Goden niet behagen. Doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Zo anders de geest Gods in u woont, maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in u lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Tot zover de woorden uit dit hoofdstuk, wat de schriftlezing vormt voor deze avond. We willen vanavond de eerste vraag en het eerste antwoord van de Heidelberger Catechismus afronden in deze laatste preek over dat deel. En het uitgangspunt in het woord van de Heere vindt u in Romeinen 8 vers 16. Romeinen 8 vers 16, waar het woord van God en de tekst voor vanavond luidt: dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. En we lezen dan het gedeelte onder vraag en antwoord 1. Ik zal de vraag en het hele antwoord opnieuw lezen en aangeven welk gedeelte vanavond bijzonder onze aandacht mag hebben. In zondag 1 en vraag 1 wordt de vraag gesteld: wat is uw enige troost beide in het leven en sterven? En dan luidt het antwoord dat ik met lichaam en ziel beide in het leven en sterven niet mijn, maar mijns getrouwen zaligmakers Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. En al zo bewaard dat zonder de wil mijns hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. En dan volgt nu het gedeelte dat vanavond bijzonder onze aandacht vraagt: waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Willen we samen nu eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. O Ook op deze stralende zondagavond zijn we samengekomen in uw huis, Heere. En wij mogen uw naam dankzeggen dat we voor de tweede maal hier zijn om in deze leerdienst de schatten van woord en belijdenis te overwegen en te bewonderen. Laat dat ook vanavond zo mogen zijn. Dat de schatten die onze belijdenis uit uw woord opdiept en zo schoon onder woorden brengt, oorzaak mogen zijn van een verwonderd overdenken. Want vanavond worden we gewezen op iets wat voor ons allen van betekenis is. De vraag naar de geestelijke vastigheid. De vraag naar de zekerheid. En daar gaat het toch om, in dat korte poosje dat wij leven hier op aarde, om vastigheid te vinden. Om door genade zeker te mogen weten, ik ben des Heren. Heren, er zijn er onder ons die dat niet weten, omdat ze u niet kennen. Want dan ontbreekt ons alle zekerheid. Ja, dan is er de zekerheid, de ontzaglijke zekerheid, dat als er niets verandert, we verloren zullen gaan. Want de toorn van God blijft op ons, indien wij niet tot bekering komen en indien wij niet geloven. Heere, laat die ernstige, die gewichtige waarheid op onze ziel mogen wegen vanavond. Dat wanneer wij het eerlijk voor u moeten erkennen dat wij zonder u leven en bekering en geloof ons vreemd zijn, dat wij buiten u en zonder u voortgaan. O God, bind die nood op ons hart en geef dat wij daaronder zo onrustig worden dat ons leven gaat zoeken, ons hart gaat zoeken. Heere, wil ons dan armmakende genade geven, opdat wij onze armoede recht beseffen en de leegheid buiten u inleven. Wil u zo ook in ons persoonlijke leven dat werken. We denken ook aan degene die u niet kennen, maar toch niet gerust voort kunnen en durven leven. Die onrustig en verward zijn wellicht van binnen. Heren, wanneer het zo is dat de geestelijke dingen ons bezighouden, dat we onze armoede inleven en duisternis, maar geen licht zien. Misschien van verre ooit een glimpje zagen gloren. En toch, het is allemaal zo toegesloten. En we durven u niet los te laten. Er is dat bidden van die arme boeteling, o God, ontferm u mijner. Heere, wil u dan vanavond vanuit uw woord de weg wijzen en het doorbrekende licht schenken. Dat mensen die het niet zien en die het niet hebben en die het niet weten, het mogen ontdekken dat bij u voor zondaren uit vrije genade vergeving en ontferming te vinden is. Heere, wil het laten zien dat daar alle vastigheid is, buiten onszelf. In dat ene woord en in die ene die met zijn dierbaar bloed alle woorden van genade verzegeld en bekrachtigd heeft. Wil u ook aan uw kinderen gedenken, Heere? Ach, er zijn er onder ons die oprecht u mogen vrezen, maar die hongeren en dorsten naar meer vastigheid en zekerheid in hun leven. En als het vanavond daar bijzonder over gaan mag, wil u dan vanuit uw woord dat onderricht geven, dat ze de vastigheid mogen vinden bij u, in Christus. En dat dat ook door de Heilige Geest meer en meer mag worden betuigd aan hun hart. Ja, dat ze ervoor mogen worden ingewonnen om nu de vastigheid in Christus te vinden en daar de rust te vinden Want dat is het toch wat uw kerk vanuit uw woord meekrijgt aan vermaning en aan roepstem. Benaarstig u uw roeping en verkiezing vast te maken. Want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Heere, wil u aan uw kinderen daar heilig onderwijs in geven. En daartoe ook ons spreken, de prediking van het woord van deze avond toe gebruiken. Ja, laat het ook degene die meer zekerheid mogen kennen zien, dat die zekerheid geschonken zekerheid is. Betuigde zekerheid is. Dat die zekerheid verworven en betaalde zekerheid is. Want het is alles uit u, o drie enige verbondsgod. Wil u zo vanavond ons allen onderwijzen. Ons beschamend, bestraffend, bemoedigend, vertroostend onderricht geven vanuit uw woord en vanuit de belijdenis. En laat zo deze dienst, deze leerdienst over ons oude leerboek gezegend mogen worden aan ons allen. Zegen ons zoals we hier zijn en denk ook aan de velen die met ons verbonden zijn via de kerktelefoon. Wil u ons allen een zegen bereiden. Wees uw Heere met de gehele gemeente. Denk aan ieder van ons persoonlijk, in welke omstandigheden we ook verkeren. We zeggen uw naam dank dat broeder Thale, die de achterliggende weken een van de landen achter het vroegere IJzeren Gordijn, een van de vroegere Oostbloklanden bezocht, veilig thuis mocht komen. Uw naam zij daarvoor erkend. En we bidden of u de kerken daar in die landen, waar vroeger zoveel vervolging is, en nu weer andere noden en vragen zijn, alhoewel in sommige gebieden de vervolgingen op een bepaalde wijze ook weer boven komen. Heere, wil u de kerken daar gedenken en alle hulp die geboden wordt, hulp door het woord te verspreiden, door materieel en financieel hulp te schenken, wil u geven dat het gezegend mag worden en dienstbaar mag zijn aan de uitbreiding van uw koninkrijk. Heere, denk ook aan allen die deze week betrokken zijn bij de examens van onze jonge mensen. We denken allereerst aan degenen die van de week examen zullen doen. Nu deze week de eindexamens van de middelbare scholen plaatsvinden. Heere, wil u al degenen onder ons en degenen die zich met ons verbonden weten, die daarbij betrokken zijn, zegenen, zegen onze jonge mensen. Geef dat het zo mag zijn dat het alles mee mag vallen en dat de uitslag ook verblijdend mag zijn. En dat zo het werk wat ze gedaan hebben en doen gezegend mag worden. Laten ze ook examen mogen doen in afhankelijkheid van u. In het besef dat u het bent die de kennis en de wijsheid geeft. Zegen ook allen die geroepen worden om examen af te nemen. Wil u heel het schoolgebeuren gedenken met alles wat daar omgaat. Middelbare scholen, opleidingen, de basisscholen. Heere, zegen allen die daar werken. Zegen ook onze kinderen. En wil u geven dat alle onderwijs gezegend mag worden zo dat het tot vermeerdering van kennis en inzicht en vaardigheden bij mag dragen. Maar vooral dat er ook iets in mag liggen, dat wijzen mag op dat wat de diepste grond van het leven is en wat het hoogste doel van het leven is, u te mogen kennen. We smeken u, Heren, denk aan alle aspecten van het kerkelijke leven. We dragen alle kerkelijke arbeid aan u op. Het gewone kerkelijke werk, wat weinig opvallend is, wat niet de voorpagina's raakt van allerlei bladen, zelfs niet van de kerkelijke bladen, waaraan eigenlijk in geen kerkelijk blad aandacht geschonken wordt. Het gewone werk van de prediking en van de bezoeken en van catechese en verenigingswerk. Heere, wil u geven dat dat werk gezegend mag worden. U weet in wat voor stormachtige tijden we leven. U weet hoe juist het gewone werk wordt aangevochten en soms de grond onder het gewone werk wordt omgewoeld door allerlei krachten die uit de duisternis zijn. Wil u uw koninkrijk uitbreiden in de gemeenten en in de kerken? Wil u geven dat in ons vaderland, in onze kerken en daarbuiten, uw koninkrijk komen mag met macht en met majesteit? Wil u geven, Heere, dat ook alle werk van de kerk naar buiten, wat doorgaans veel meer aandacht vraagt, waar veel meer over gesproken en over gezegd en over geschreven wordt, wat niet minder belangrijk is, wat de hoogste voorrang mag hebben, wil u ook dat werk zegenen? En wil u geven dat op de zendingsvelden allen die daar werken mogen gezegend mogen worden door u? En dat het woord daar krachtig voort mag gaan? Wil u allen die daar werken mogen bijzonder nabij zijn, ook op moeilijke en eenzame posten? Denk, Heere, aan het evangelisatiewerk. Nu Nederland een oerwoud is, waarin zoveel vergroeid is en zoveel vastgelopen is dat het zendingsterrein geworden is. Evangelisatieterrein bij uitstek. Wil u geven dat ook in alle eenvoudige werk wat gebeurt, vaak nog veel te weinig, dat harten getroffen mogen worden en dat uw koninkrijk uitgebreid mag worden. Zegen ook het werk van de evangelieverkondiging onder Israël. Laat, Heere, daar waarop het Joodse volk op hun aangezichten deksel een sluier ligt, waardoor ze de woorden die ze vanuit het Oude Testament lezen toch niet verstaan, omdat zij de Christus niet kennen. Wil u geven dat het licht van uw genade door mag breken en ze komen mogen tot kennis van hem, van de enige naam die onder de hemelen gegeven is, waardoor ook zij moeten zalig worden. En wil u zo, Heere, over deze wereld uw koninkrijk uitbreiden en de werken van het vlees en van de Satan genadig te gronde richten. Denk aan ons land en volk. Zegen ons vorstenhuis en onze regering. Wil u ook in onze samenleving nog doorbreken en doorwerken. Heere, erbarm u over ons en zie gij op ons neer in uw goddelijke gunst en genade. We vragen dat heel bijzonder voor onszelf en voor onze kinderen zoals we hier zijn en met de kerkdienst verbonden zijn. Wil u tot ons hart spreken. Wil u ons in de prediking bedouwen en bedienen met uw Heilige Geest. En laat uw woord zijn krachtige, ongehinderde loop mogen hebben. Heere, open onze lippen. Open onze oren. Open onze harten. We vragen het niet omdat wij het verdienen of waard zijn, maar we smeken het uit enkel genade. In de vergeving van al onze zonden. En dat om Jezus Christus wil. Amen. Psalm 119, het derde en het negende vers is de psalm die we zingen terwijl u gelegenheid ontvangt om uw gaven te offeren voor de dienst van de Heere.
Thank you.
Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 56, het zesde vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood, gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot, gij zijt voor mij een schild in alle nood, gij hebt mijn smart verdreven. Psalm 56, het zesde vers, aan het einde van de prediking, na het amen. Geliefde gemeente, de vraag naar de zekerheid is een van de belangrijkste vragen in het geestelijke leven. Want als u over allerlei aspecten van het persoonlijke leven met de Heere nadenkt, dan stuit u altijd weer op die vraag: hoe vind ik zekerheid? Er is een bekend Engels lied. Het is gedicht door die bekeerde slavenhandelaar John Newton in het begin van de 18e eeuw. Wat ook in het Nederlands vertaald is, een beetje krom vertaald is misschien wel. Maar sommigen kennen de beginregels. Het is een punt dat ik brandend ben te weten. Een zaak die mij zo vaak beangstigt en verdriet. Mag ik met recht een kind des Heren heten, ben ik zijn eigendom, of ach, ben ik het niet? Nou, in die woorden hebt u het helemaal uitgetekend. De vraag naar de zekerheid is een brandende vraag. Mag ik het zeker, mag ik het met recht weten, dat ik een kind van de Heren ben? Hoe kom ik aan die zekerheid? Dat is een vraag die aan het slot van de eerste vraag van onze Heidelberger toch op een bepaalde manier aan de orde komt. En wij willen in het licht van wat onze Heidelberger hier zegt erbij stilstaan. De verzekering van de enige troost. Dat is het thema. En we letten erop dat die in de eerste plaats bewerkt wordt door de Heilige Geest. Want er staat dat Hij, dat is God, door de Heilige Geest mij van het eeuwige leven verzekert. En in de tweede plaats wordt dat bevestigd door een heilig leven. Hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. De verzekering van de enige troost wordt bewerkt door de Heilige Geest en wordt bevestigd door een heilig leven. Ja, als we aan het slot van dit bekende en ontroerende antwoord van onze Heidelberger zijn toegekomen vanavond, dan blikken we een moment terug om de gedachten die de weken die voorbij gleden onze aandacht vroegen nog weer even voor onze aandacht te krijgen. Die enige troost waarover de catechismus spreekt en waarmee zij inzet, bestaat dus hierin dat ik van eigenaar verander, dat ik niet meer van mijzelf en van de zonde ben, maar dat ik toebehoor aan de zaligmaker Jezus Christus. En dat kan alleen gebeuren wanneer ik door het krachtige werk van die zaligmaker losgekocht word uit de heerschappij des duivels. Kijk, en wanneer ik losgekocht word uit de heerschappij van de boze en binnengebracht word in het koninkrijk van God, in de weg van de bekering, dan zegt de onderwijzer in dit stuk van de Heidelberger, dan leef ik onder de heerschappij van de hemelse Vader. En dan zal het zo zijn dat zonder de wil van die hemelse Vader geen haar van mijn hoofd kan vallen, en dat alles wat mij in dit leven overkomt tot mijn zaligheid dienen moet. En we hebben gezien dat dat niet altijd vanzelf spreekt en dat Gods kinderen daar niet altijd het volle zicht op hebben. Maar in het geloof is het waar. En wordt het voor de oprechte kinderen van God steeds meer waar. Alle dingen moeten medewerken ten goede voor degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Kijk, en dan gaat het soms dwars door de waaroms en door de tranen heen, dat blijft. Maar het is toch zeker. Want God, Christus, de Vader, zijn de waarborg van die enige troost. En dat betekent ook dat ze de waarborg van zijn dat alles in het leven dienen moet tot het goede. En dan komt het slot over het werk van de Heilige Geest. En dan moet u nog even het geheel van dat antwoord op die eerste vraag in gedachten houden. Want dan ziet u dat dwars door alle dingen die we tot nu toe besproken hebben, niet alleen maar allerlei zegeningen, weldaden van de Heere onze aandacht vragen, maar dat ook zo heel aangrijpend duidelijk wordt dat in alles wat die enige troost nu bevat, het werk van de drie enige God aan de orde komt. Eerst leest u iets over Christus, zaligmaker Jezus Christus. Dan leest u iets over de hemelse Vader, God de Vader. En nu in het slotstuk iets over de Heilige Geest. Dat is de volgorde die we ook in een heel bekende tekst in de Bijbel vinden. In de zegenbede aan het slot van Paulus' tweede brief aan de Korintiërs, 2 Korinthe 13, het laatste vers. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u. Daar ook die volgorde. Christus, de Vader en de Heilige Geest. En diezelfde volgorde vindt u hier. Dat is de volgorde die aangeeft hoe we de drie personen die in God zijn leren kennen wanneer we de Heere leren vrezen. Dan zal de zondaar eerst Christus leren kennen als borg en zaligmaker. En in Christus de Vader. Want alleen Christus is de weg tot de Vader. En door Christus en de Vader de Heilige Geest. Het onderstreept ook, gemeente, dat om werkelijk te weten en te leren wat de enige troost in leven en in sterven is, wij volstrekt afhankelijk zijn van de drie enige God en van het heilswerk van de drie enige God. En daarmee onderstreept de catechismus nog eens een keer dat het bij het werk van de genade en bij het geestelijke leven maar niet gaat om gevoeligheden en niet gaat om een bepaald sfeertje of om een bepaalde stemming, maar dat het gaat om het werk van de Zoon en de Vader en van de Heilige Geest. Wij hebben de drie enige God nodig om getrokken te worden uit de duisternis van de zonde. Wij hebben de drie enige God nodig om tot bekering te komen. Wij hebben de drie enige God nodig om te leven in de vreze des Heren. Wij hebben de drie enige God nodig om iets te leren van die gefundeerde zekerheid waarover het in het slot van dit gedeelte van onze Heidelberger gaat. Want zonder de drie enige God kunnen wij niets doen, zegt de kerk de Heere Jezus Christus na. Kijk, en als we tegen deze achtergrond nu gaan letten op wat in het slot staat van deze overbekende vraag en het antwoord, ziet u dat we nooit los kunnen spreken over de Heilige Geest. Wat hier gezegd wordt over de Heilige Geest staat tegen de achtergrond van wat al gezegd is over Christus en over de Vader. In de Bijbel wordt de Heilige Geest ook nogal eens de Geest van God genoemd, of de Geest van Christus genoemd. En vandaar dat we in de leer van de kerk er altijd op moeten hameren dat de Heilige Geest de Geest van de Vader en van de Zoon is. Die het uit God en uit Christus neemt en die het uitdeelt, die het toepast. Het werk van de Heilige Geest staat dus niet los. De Heilige Geest neemt het uit God en uit Christus. En wijst ook telkens op God en op Christus. Als u dat nog eens wat na wilt lezen, moet u maar eens kijken in de hoofdstukken 14 en 16 van het Evangelie van Johannes. Daar wordt dat zo heel duidelijk gezegd. En waarom onderstreep ik dat vanavond? Dat de Heilige Geest altijd in verband gezien moet worden met de Vader en met de Zoon. Wel, ik zeg dat omdat in onze dagen allerlei pinksterkringen en charismatische stromingen de neiging hebben om de Geest los te maken van Christus. En de Geest los te maken van de Vader. Dat hebben die pinkstergroepen en die charismatische kringen niet alleen. Het was er al in de dagen van de hervorming, onder allerlei ketterse stromingen. En Luther heeft ooit in een preek uitgeroepen dat er enthousiasten waren in zijn dagen, geestdrijvers zouden we zeggen, die alsmaar roepen: Geist, Geist. Maar je hoort ze zo heel weinig over het woord, zei Luther. En je hoort ze heel weinig over God en over Christus. En het is van levensbelang voor de kerk in deze stormachtige tijd, gemeente, dat wij de Bijbelse verbanden vasthouden, die in het woord van de Heere gelegd zijn en die in onze belijdenis telkens weer onderstreept worden. Wij mogen de Geest niet losmaken van wat de Bijbel aan verbanden ons voorhoudt. Het is de Geest die Christus verheerlijkt. Het is de Geest die tot de Vader leidt. En als we dan zo speciaal nagaan wat hier gezegd wordt over het werk van de Heilige Geest, dan is het de Geest van God en de Geest van Christus die Gods kinderen verzekert van het eeuwige leven. Laten we ten overvloede zeggen, dat is niet het enige werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft veel meer werken. Daar zijn dikke boeken over geschreven. Mijns inziens een van de allerbeste boeken, wat misschien nog wel nooit overtroffen is, is het grote werk van John Owen uit 1658, over het werk van de Heilige Geest. Dat is een boek van honderden bladzijden, waarin al de verschillende werken van de Heilige Geest vanuit de Schrift naar voren worden gebracht. En dan blijkt het bijvoorbeeld dat de Heilige Geest het is die de bekering bewerkt. Het is de Heilige Geest die het hart van een Lydia opende, zodat ze acht begon te geven op wat van Paulus gesproken is. Het is de Heilige Geest die de prediking van het evangelie zegent, waardoor dode zondaarsharten levend worden en dove zondaarsharten gaan horen. Dus het is de Heilige Geest die al begint te werken in het eerste begin van de bekering. En als het geloof geschonken wordt, dan is het door de Heilige Geest dat dat geloof gewerkt wordt in het hart. En zo zouden we door kunnen gaan om de vele en veelsoortige werken van de Heilige Geest op te sommen. Maar genoeg daarover. Nu gaat het vooral over het feit dat de Heilige Geest ook de Geest is die verzekert, die verzegelt Dat wil zeggen, de geest is het, de geest van de Vader en van de Zoon, die de zekerheid bewerkt in het hart. Zo staat het ook in de tekst die we gelezen hebben uit Romeinen 8. Deze geest, dat is de Heilige Geest, getuigt, of liever betuigt met onze geest, dat wij kinderen van God zijn. Daar zegt Paulus het dus, dat het de geest is die verzekert, die onze geest overtuigt en beweegt en de zekerheid schenkt dat we kinderen van God zijn. Hoe doet de Heilige Geest dat? Wel, dan komen we opnieuw nog even terug op die Bijbelse verbanden waar ik het zojuist over had. Wanneer we het hebben over de Heilige Geest, mogen we nooit vergeten dat de Heilige Geest wil werken door het woord. De Heilige Geest heeft zich in zijn goedheid gebonden aan het woord en werkt altijd door middel van en met het woord. Het is van grote betekenis dat we ook dat vasthouden. Want je ontmoet wel eens mensen en je kan ook wel eens publicaties lezen, krantjes of boekjes die in allerlei kringen verschijnen, waarin het werk van de Heilige Geest wordt voorgesteld als een werk wat op allerlei manieren kan gebeuren. Het kan gebeuren door het woord, ja zeker, maar het kan ook gebeuren door allerlei wonderlijke visioenen en vreemdsoortige toestanden. Het kan gebeuren door een fluisterstem in je hart. Het werd me ingegeven door de Heilige Geest. Ik werd gedreven door de Heilige Geest. En dan kom je in de wonderlijkste dingen terecht. Maar de Bijbel laat duidelijk zien dat de Heilige Geest de geest van het woord is. Ik kan dat vanavond niet breedvoerig vanuit de schrift gaan bewijzen. Dat moeten we laten wachten tot we een enkele zondag verder zijn als het gaat over de geest en het woord of de geest en het evangelie. Dat komt. Maar laat ik alleen dit zeggen, dat de geest het is die de grote auteur is van het woord. De geest Gods heeft de heilige mensen gedreven om deze woorden te spreken en ook op te schrijven. En al de schrift is van God ingegeven. Letterlijk staat er van de geest ingegeven. De geest ademt in de schrift, staat er. En wanneer we de adem van de geest in het woord van God terugvinden, dan betekent dat ook dat die geest wil ademen en wil spreken in het vastgelegde, in het schrift geworden woord. En in het woord van de Heere komt de geest tot ons en spreekt de geest tot ons. En daarom gebruikt de Heilige Geest het woord van de Heere om zijn werk te doen. Hij maakt gebruik van het woord bij de bekering. Maar hij maakt ook gebruik van het woord wanneer hij die zekerheid schenkt waar het hier over gaat. Dat lezen we toch ook heel duidelijk in Romeinen 8 niet. Deze geest getuigt met onze geest. En als u in een Bijbels woordenboek of in een concordantie het woord getuigen na zou gaan, dan heeft dat altijd te maken met het getuigenis, met de prediking van het woord. De apostelen getuigen van de opstanding. De apostelen Petrus en Paulus betuigen aan Joden en Grieken. Vanuit de schriften betuigen zij het dat hij is de Christus. En zo is het de Heilige Geest die betuigt door het woord, door middel van de schriften. En ook de zekerheid schenkt. Kijk, en dan moeten we wel goed onderscheid maken. Dat is altijd, wanneer het over de zekerheid gaat, van geweldig belang. Dat er verschillende trappen van zekerheid zijn. Verschillende maten van zekerheid is. Dat laat de Bijbel ook duidelijk zien. Niet elk kind van God heeft dezelfde zekerheid. En er zijn kinderen van God die slechts heel weinig zekerheid kennen. Dat wordt duidelijk uit een tekst als deze. Benaarstig u uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Dat schrijft Paulus aan de, dat schrijft Petrus aan de gemeenten in de verstrooiing. En het is duidelijk dat hij het hier heeft over mensen die genade kennen, die de Heere vrezen, mensen die dus iets weten van geestelijk leven. Maar hij zegt wel dat ze zich benaarstigen mogen en naar staan moeten om hun roeping en verkiezing vast te maken. Staan moeten naar meer vastheid en meer zekerheid. Daaruit blijkt dat het hun toch nog in heel veel opzichten aan zekerheid ontbreekt. En als we Paulus in dit hoofdstuk Romeinen 8 horen spreken, in die hoog verheven woorden, zo is er dan geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dan zullen er vanavond mensen in de kerk zijn die de Heere ootmoedig mogen vrezen en die zeggen, dominee, dat is zo hoog, dat durf ik niet te zeggen, daar kan ik niet bij. Hoe is dat eigenlijk dan? Met die zekerheid. Wel, laten we het vanavond heel eenvoudig houden, want we kunnen vanavond niet alles wat de zekerheid betreft behandelen. U begrijpt dat. Maar enkele hoofdpunten toch wel. En dan is het eenvoudige dit. U moet nooit vergeten dat wanneer iemand een kind van God mag worden, uit de duisternis gebracht wordt tot het wonderbaar licht, dan komt hij tot bekering. Dan wordt hij wederom geboren. En dan ontvangt hij het geloof. En hoe zwak dat geloof ook is, als het geloof leeft, dat heeft altijd enige zekerheid. Zelfs het zwakke geloof, als het beoefend wordt, als het actief is, dan zit er in elk geloof iets van zekerheid. Want dat hoort nu eenmaal bij het ware geloof. Iets van vastigheid, een zeker kennen en een vertrouwen. Ook het zwakste geloof heeft daar iets van. Laten we eens in de Bijbel zien naar iemand die zo op het eerste gezicht een zwak geloof heeft. Ik denk aan de vrouw die onder ons bekend staat als de bloedvloeiende vrouw. Haar geschiedenis hoef ik niet te verhalen. Ze heeft een vreselijke ziekte, een ziekte waardoor ze onrein is, een ziekte waardoor ze eigenlijk niemand aan mag raken volgens de wet van Mozes, want als ze iemand aanraakt, dan zal ze die ander onrein maken, besmetten met de onreinheid die haar eigen is. Ze heeft alles afgedokterd wat er in die dagen aan dokters en kwakzalvers en genezers rondliep. En het was in plaats van beter eigenlijk erger geworden. En dan overlegt ze bij zichzelf, zo lezen we in het evangelie, als ze hoort van Jezus van Nazareth. En ze zegt, als ik nu alleen maar de zoom van zijn kleed zal aanraken, dan zal ik gezond worden. Nou, we weten uit de afloop, dat is waar geloof geweest. Als die vrouw tot de overtuiging mag komen door de leidingen en de werkingen van woord en geest. En zeggen mag, als ik de zoom van zijn kleed zal aanraken, dan zal ik gezond worden. Dan is dat waar geloof. Want die vrouw heeft lage gedachten van zichzelf. Ze wil wel door het stof op de grond naar de Heere Jezus toekruipen. En ze is het niet waard, want ze is een onreine. Maar toch, ze heeft grote gedachten van de Heere Jezus. Hij is zo machtig dat één kleine aanraking aan de zoom van zijn kleed, die daar even boven de aarde, de stoffige aarde hangt, dan zal ik gezond worden. Ze heeft veel krediet op de Heere Jezus, veel vertrouwen op de Heere Jezus. Nou, als u die vrouw nou gevraagd zou hebben op het moment dat ze daar geestelijk mee werkzaam was, op het moment dat ze door de scharen zich steels heen bewoog in de richting van de Heere Jezus en neerknielde in het stof en met haar hand uitstrekte naar die zoom van dat kleed, als hij die vrouw toen had kunnen vragen: vrouw, weet je zeker dat je behouden bent? Wat zou die vrouw gezegd hebben, denkt u? Weet je zeker dat je het eigendom bent van de Heere Jezus Christus? Dat zou die vrouw nooit hebben durven zeggen. Dat kon ze ook niet zeggen. Want ze stond voor haar eigen besef overal buiten. Ze was een onreine, een vrouw die het niet waard was. Maar toch, één ding wist ze, daar moest ze zijn. Om geholpen te worden, alleen maar de zoom van zijn kleed aanraken. En dat is nu het geloof wat de toevlucht neemt tot de Heere Jezus Christus. Wat voor eigen besef nergens bij kan. Nergens recht op heeft. Overal buiten staat. Maar het heeft toch enige zekerheid dat er bij Christus heil te verkrijgen is. Die zekerheid ligt dus bij hem. Wie hij is en wat hij wil doen en kan doen, o, zoudt u het ook willen doen uit genade. Kijk, en daarom is dat geloof van die bloedvloeiende vrouw toch geloof. Wat hoopt en de vastigheid zoekt bij de grote profeet, priester en koning, Jezus Christus zelf. Maar in haar eigen hart wordt ze nog heen en weer geslingerd en aangevochten en noem maar op. En dat vindt u ook al terug in het Oude Testament. Ik noem alleen maar Psalm 130. Die heel bekende psalm. Zoveel malen gezongen wordt ook onder ons. De psalm waarin de dichter oprecht beleidt dat hij uit de diepte roept tot God. En dat hij beleidt: als gij de ongerechtigheden zou gadeslaan, Heere, mijn ongerechtigheden, wie zal bestaan? Maar dan leest u de wending in die psalm, dat hij zegt: maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ik wacht op de Heere, ik hoop op zijn woord. Wat zegt die man eigenlijk? Die man spreekt in het geloof. Hij zegt in het geloof: maar bij u is vergeving. Maar als we die man nou eens aan hadden kunnen spreken en zo in een gesprek onder vier ogen hadden kunnen vragen: man, weet je nou dat je schuld vergeven is? Dan had die man misschien gezegd: beste vriend, ik weet niet waar je het over hebt. Twee dingen weet ik. Dat ik een groot zondaar ben die voor God niet kan bestaan. En dat er bij God vergeving is. En daar snak ik naar, daar zoek ik naar. Naar die vergeving. Kijk, en in dat toevluchtnemende geloof, waar hij snakt naar de vergeving van God, waar hij hoopt op Gods woord, daar ligt wel vastigheid in. Maar de vastigheid ligt in het woord van God en ligt in de vergevende genade van God. En daar zoekt hij het. Innerlijk zijn er nog vele vragen. Innerlijk is er nog veel strijd. En ik hoop dat u het nu begrijpt, gemeente. En ik hoop eigenlijk nog dieper dat u er iets van mag kennen. Dat u zegt: ja, wanneer dat toevluchtnemende geloof begint, in die eerste ritselingen van het geestelijke leven, zoals bij die bloedvloeiende vrouw of bij die Romeinse hoofdman over 100 zo duidelijk wordt, dat het hart in al zijn verlorenheid en schuld de toevlucht neemt tot God, tot zijn woord en leert hopen op het woord van de Heere. Dan is er geloof, gewerkt door de Heilige Geest. En dan is er iets van vastigheid, daar is het te vinden. Maar in zichzelf zijn die mensen vaak nog zo bestreden, staan ze er zo buiten, worden ze nog zo heen en weer geslingerd. Kijk, en als de Heere dan verder gaat werken, weet u hoe dat dan doorgaans is? Dat als er dan weer opnieuw geloof is, dat echt levend geloof is, als je dan weer opnieuw echt geloven mag, ja, dan vallen die twijfels en die vrees wel weg. Maar in tijden als het geloof ingezonken is en alles zo toegesloten zijn kan, dan zeg je, waar is nu mijn God? Waar is nu mijn hoop? Waar is nu mijn moed? En juist daarom is het zo nodig dat dat geloof wat het bij de Heere zoekt, wat het zoekt in het woord van de Heere en wat zijn vastigheid zoekt in de toezegging van de Heere, dat de Heilige Geest in het hart gaat werken door het woord, om nu meer en meer de zekerheid te geven. Het is dus niet alleen nodig dat wij geloven door de kracht van de Heilige Geest. En dat dat geloof uitgaat naar God. En dat dat geloof het zoekt bij Christus. En dat dat geloof zich ook aan de voeten van de Heere Jezus in vrede mag vinden. Maar het is daarbij nodig dat de geest van Christus nu ook het ongeloof en de twijfels in het hart gaat wegnemen en gaat overwinnen. Anders gezegd, dat de Heilige Geest door het woord het hart gaat inwinnen, zodat het hart komt tot meerdere zekerheid en uiteindelijk zou mogen komen tot de volle zekerheid. En daar gaat het over in het slot van deze zondag. Over dat overredende en over dat inwinnende werk van de Heilige Geest. Wat bedoel ik met overtuigende werk van de Heilige Geest, inwinnend werk van de Heilige Geest? Nou, misschien is het duidelijkst als ik dat woord inwinnen nog wat meer uitleg. Inwinnen. Twee mensen zijn het niet eens. Ze zijn het niet eens in zakelijk opzicht. En er is heel wat overleg voor nodig van de een om die ander voor zijn standpunt in te winnen. Zodat hij het er mee eens wordt. Overtuigen betekent in dit verband hetzelfde. Twee mensen hebben een twist over zeg maar een stuk land, over een som geld. En ja, dan moet er toch een oplossing komen en ze gaan aan de tafel zitten en ze hebben hun adviseurs en er wordt gesproken en er worden overtuigende argumenten naar voren gebracht en uiteindelijk worden ze het samen eens. Ze overtuigen elkaar of de een overtuigt de ander dat het zo opgelost moet worden. Nou, dat is het werk van de Heilige Geest wanneer het gaat over de zekerheid. De Geest overtuigt onze geest. Want zo kun je de tekst ook lezen uit Romeinen 8. De Heilige Geest overtuigt onze geest, de menselijke geest, zegt Paulus. En die Heilige Geest, die moet wat hindernissen overwinnen. Die moet wat argumenten gebruiken, overtuigingskracht uitoefenen. Want dat hart van die twijfelende mens, waar nog zoveel zonde, ongeloof en vlees woont, dat gelooft het zomaar niet. Dat kan het ook zomaar niet geloven. Want geloof is een gave van God. Juist als we het hebben over het overtuigende en inwinnende werk van de Heilige Geest, gemeente, moet je altijd weer onderstrepen geloven en zekerheid en vastigheid vinden bij God. Dat is er niet zomaar. Daar is een krachtig werk van de Heilige Geest voor nodig. En daar moet de Heilige Geest wat muren voor afbreken en wat twijfels voor overwinnen. O, ik weet het, de Heilige Geest kan dat bij de een meer geleidelijk doen en onder deze omstandigheden meer zus doen, terwijl het bij de ander meer in korte tijd gebeurt. Maar hoe het ook gebeurt, er is een heel werk voor nodig om dat weerbarstige hart, wat ook wanneer er iets van het ware geloof mag zijn, toch nog zo vol twijfel zit en toch nog zo vol ongeloof zit. En als u altijd maar in staat bent om uzelf boven uw twijfels uit te werken en om uzelf iets in te praten of iets glad te strijken, en u de geest van de Heere, de geest van Christus, zo weinig nodig hebt, dan ligt het geestelijk niet goed. Dan is er iets wezenlijks mis. Want als onze catechismus in het licht van de Schriften zo heel helder en duidelijk zegt dat het de geest is die getuigt en die ook overtuigen moet en inwinnen moet. Is dat dan niet de waarheid van de Schriften? En leert ieder die oprechte Heerevrees niet steeds meer zien: zonder mij, dat is zonder God, dat is zonder Christus, dat is zonder de geest van Christus, kunt gij niets doen? Oh, dan kan het juist ook na ontvangen genade wel eens heel donker zijn. En je veel last hebben van allerlei soorten twijfels en strijd. Nee, dat behoeven we niet te zeggen tot onze eigen eer, want dat is onze eer echt niet. Daar hoeven we niet groots op te zijn. Maar het is wel de werkelijkheid die ons in de Schriften getekend wordt. Maar tegelijkertijd, wat wordt het dan nodig? Dat doorwerken van de Heilige Geest. Gemeente, wanneer u iets van het werk van God mag kennen, is dat toch uw grootste verlangen? Dat de Heilige Geest u verder mag leiden en door mag werken in het leven. Dat Christus Jezus meer en meer betekenis voor u mag krijgen en meer gestalte mag krijgen. Dat God steeds groter mag worden en u steeds minder. Kijk, en dan is het heel bijzonder dat werk van de Geest, zo lezen we vanavond, die nu in het leven van die beginnende gelovigen, van die nog zo twijfelende en aangevochten, die de toevlucht nemen mag tot de Heere, dat hij hem gaat overtuigen en de zekerheid gaat bewerken. Hoe dan? Laat ik het nog kort zo zeggen. Door die mens steeds meer de eigen gronden en grondjes die hij bij zichzelf heeft af te nemen. En door hem steeds weer te wijzen op het woord van de Heere. En in het woord van de Heere steeds meer de God van het woord, de Christus van het woord, uit te stallen. En mag ik dan die oude uitdrukkingen gebruiken: dierbaar te maken, gepast te maken en noodzakelijk te maken. Want als de Geest door het woord gaat overtuigen en inwinden, met betrekking tot de zekerheid. Dan werkt de geest altijd naar de Heere Jezus toe. De diepste grond van de zekerheid ligt niet in wat ik gevoel, al gaat het nooit buiten het gevoel om, dat is wat anders. Maar de diepste gronden liggen niet in mijn gevoel. Maar de diepste gronden van de zaligheid en van de zekerheid liggen in het kennen van Christus. En wat ik nu meer door het geloof, overtuigd door de Heilige Geest, Christus kennen mag, hem omhelzen mag, in hem gevonden wordt, ja, des te meer zekerheid is er. En als ik nu als een verloren zondaar, totaal verloren in mezelf, in Christus mag worden overgebracht, ja, dan leer ik daar de vastheid, de volle zekerheid vinden. Want de volle zekerheid bestaat daarin dat ik weten mag door het geloof, hij is de mijne. En ik ben de zijne. Staan we er ook naar om die Christus te leren kennen. En om hem meer en meer te leren kennen. Om in hem geborgen te zijn. O, dat we dan smeken om dat werk van de geest van Christus. Die hindernissen opruimt, overtuigt en inwint. En zo van het eeuwige leven, heel persoonlijk, meer en meer verzekerd. Ja, en daar hoort ook nog wat bij. Want waar de Heilige Geest meer en meer gaat verzekeren van het eeuwige leven, daar maakt diezelfde geest ook mensen, kinderen, zondaren bereid om hem, dat is God, dat is Christus, voortaan te leven en te dienen. Eenvoudig gezegd betekent dat diezelfde geest die meer en meer verzekert, maakt ook degene die tot bekering gekomen zijn, meer en meer bereid om voor de Heere te leven en hem te dienen. Laten we op een paar woorden nog wat letten. De Heilige Geest maakt mensen van harte bereidwillig om voor de Heere te leven. Dat is dus ook het werk van de Heilige Geest. Dat begint al in de bekering. Maar naarmate de Heilige Geest verder gaat werken in ons leven en door gaat werken in ons leven, wordt dat steeds meer waar. Dan word je bereidwillig gemaakt. Kijk, dat vind je al terug bij de bekering van Saul van Tarsen op weg naar Damascus. Als Saul van Tarsen gearresteerd wordt en daarvan dat paard valt en dat hemelse licht ziet en dan in het stof neergebogen is, dan zijn er twee vragen die uit het stof naar boven klimmen. Heere, wie zijt gij? En Heere, wat wilt gij dat ik doen zou? U moet dat nog eens een keer thuis nalezen en op u in laten werken. En dan het hele stukje proberen te overwegen. Saul die brieste tegen Jezus van Nazareth. En hij dacht dat hij daarmee God een dienst bewees. Hij dacht dat hij van harte bereid was om de Heere te dienen en voor hem te leven. En het toppunt van zijn bereidwilligheid was het zwaard in zijn hand. En het bevel in zijn binnenzak om de christenen te arresteren. En dat verandert dan werkelijk in één ogenblik. Want als hij uit de hemelen die stem hoort in het stof, dat het Jezus van Nazareth is die hij vervolgt, dan wordt door de Heilige Geest in dat ene ondeelbare ogenblik zijn hart veranderd. En dan zegt die Paulus, die het eerst als het toppunt van het dienen van God beschouwde om Christus te vervolgen, nu tot diezelfde Christus uit de hemel, in de hemel. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Paulus levert zichzelf in en levert zichzelf uit. Hij zegt, Heere, wat is uw wil? En dat is een van de eerste kenmerken van het leven van de genade. Het is ook een van de laatste kenmerken van het leven van de genade. Dat onze wil gebroken wordt. En dat wij bereidwillig gemaakt worden om voor de Heere te leven. En naar zijn stem te horen. En als dat er niet is, mijn jonge vriend in de kerk. Als dat er niet is, ouderen in ons midden. Dan missen we het wezenlijke van de waarachtige bekering. Want waar God waarachtige bekering bewerkt, komt bereidwilligheid van harte. O, ik weet het, het gaat er wel eens tegen in, het bruist wel eens in je binnenste. Zelfs als je veel van de Heere geleerd hebt, kunnen er ook nog wel weer eens momenten komen dat je het met God niet eens bent. En dat er een worsteling nodig is om te buigen voor de Heere. En dat wat je misschien vroeger van harte gezegd hebt. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Om het weer te zeggen. En om het misschien nu met heel wat meer moeite te zeggen. Maar ook al kost het soms heel veel moeite. En al komt er van alles tegen op. Het is toch de grondtrek van het geestelijke leven. Heere, wat wilt gij? In Psalm 110 staat het dat het volk van koning Jezus een volk is van gewilligheden. Uw volk, wordt daar tegen de Messias gezegd, uw volk zal zeer gewillig zijn in de dag van uw heerkracht. Daarmee zegt David, de zanger van deze psalm, dat wanneer de Messias komt, in zijn kracht dat het volk zeer gewillig zal zijn. Letterlijk staat er in het Hebreeuws. Een volk van gewilligheden zal zijn. Een volk van bereidwilligheden. Dat wil zeggen dat de Heere ze leert in het begin bereidwillig te zijn. En later nog weer eens bereidwillig te zijn. En later nog weer eens bereidwillig te zijn. Van allerlei bereidwilligheden. Zo. En dan gaat het om die bereidwilligheid om voor hem te leven. Daar is eigenlijk alles mee gezegd. Om heel het leven tot zijn eer en in zijn dienst te besteden. Want de Heere vraagt niet een stukje. De Heere vraagt heel het hart en heel het leven. En als er ooit in uw leven iets geweest is van die wonderlijke bereidwilligheid. Ach gemeente, dan zou je de Heere alles willen geven. En wij zijn vanuit onze traditie misschien altijd wat aarzelend wanneer het gaat over gezangen. Al slijt dat wel uit. Maar dat gezang is dan toch op ons hart geschreven. Neem mijn leven. Laat het Heere toegewijd zijn aan uw eer. Je kan het ook met een psalm zeggen, want die zegt in wezen hetzelfde. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Wees gij mijn God, vat gij mijn hand. Nou, wat betekent dat dan voor hem leven? Wel, dat betekent van harte bereid zijn om met alles wat ik heb en met alles wat ik ben, de Heere te mogen gehoorzamen. De Heere te mogen kennen en de Heere te mogen dienen. Betekent dat dat je allemaal dominee moet worden? Betekent dat je allemaal de zending in moet? Betekent dat je allemaal een bijzondere taak in de dienst van de kerk moet bekleden? Nee, natuurlijk niet. Dat heeft de Heere in zijn woord ook nooit bedoeld. Het betekent dat wij op de plaats waar de Heere ons roept in ons leven. En dat is voor de een dit en voor de ander dat. En voor sommigen die een bijzondere roeping krijgen dan de plaats in het ambt. Of de plaats tot een bijzondere dienst. Maar het geldt voor alle kinderen van God. Heere, mijn leven, wil u het gebruiken. Kijk, dat wordt de hartelijke bereidwilligheid, staat er. Ergens in de psalmen zegt David, hartelijk zal ik u lief hebben. Heere, mijn sterkte. Nou, dat is het. Dat wordt hier bedoeld. Heel je leven in Gods handen. Heere, doe u wat goed met mij is voor u te leven. Ik las in de preek van dominee Van der Vlies uit het boekje dat hij over de catechismus, althans dat zijn kinderen en zijn vrouw over de catechismus van hem hebben uitgegeven, dat hij aan het slot van de preek over zondag 1 zegt. Ik heb ooit tegen de Heere gezegd. Die tijd is er geweest in mijn leven. Heer, ik zal u eeuwig lief hebben. Dat kan zo in het hart leven. Ik denk dat hij later wel eens gedacht heeft, in momenten van donker, wat heb ik gezegd? Maar als de liefde van God de overhand heeft en de genade van de Heere het voor het zeggen heeft, dan zeg je, Heer, ik zal u eeuwig lief hebben. Kijk, van harte te dienen en te leven bereid maakt. Nee, dat is niet een werk wat je zelf kunt. Dat is ook niet iets wat altijd ongeschokt en onbestreden blijft. U moet maar goed de catechismus lezen, die is zo door en door bijbels en zo door en door geestelijk. Dat de Heilige Geest het is die hem lief te hebben en voor hem te leven van harte bereidwillig maakt. En dat moet telkens weer geleerd worden. Wat heeft de Heilige Geest door het woord soms niet een schuurwerk en een schaafwerk nodig om kinderen van God te bewerken, zodat ze weer gewillig worden en meer gewillig worden. Hoe kan het soms door de zonde en door het vlees, waar Paulus ook van spreekt in dit hoofdstuk, dat al dat oude en dat zondige weer de kop opsteekt. O, wat is het ook daarin nodig, gemeente, de doorwerking van de Heilige Geest. Opdat we niet alleen meer en meer leren wie God in Christus is voor een zondaar als ik ben. Maar opdat we ook meer en meer geoefend worden om voor hem te leven in een leven van heiligmaking, in een wandelen in zijn wegen, in de strijd tegen de zonde, in een zoeken van het dienen van de Heere in alle eenvoud en oprechtheid. Want alleen zo wordt de enige troost beleefd. En dan komen we tenslotte tot die ene vraag. Wat is uw enige troost in het leven en in het sterven? In dat volle antwoord, we hebben er niet voor niets 4 keer over gedaan. En eigenlijk nog alleen maar de dingen aangestipt. In dat volle antwoord is veel gezegd. Mag u er iets van kennen? Van dat werk van Christus, van de Vader en van de Heilige Geest. Als u er nog buiten staat en zeggen moet van alles wat er nu gezegd is in deze 4 preken, daar ken ik eigenlijk niets van. Arme jongen, arm meisje, arme man of vrouw in de kerk. Want dan leef je zonder echte wezenlijke troost. En als God vanavond je levensdraad af zou breken, dan zou je ook sterven zonder enige troost.
Zoek de Heere in de weg van de bekering. Roep hem aan terwijl hij nabij is, om deze dingen te leren kennen. En als u er iets van mag weten, sta ernaar, zoek ernaar. Om meer gegrond en gefundeerd te worden in die enige troost. Want echt als de Heilige Geest verder leidt en doorwerkt. En meer de vastigheid geeft en de zekerheid. En meer van het leven voor hem, die bereidheid om hem voortaan te leven. Ach, dan wordt het leven zo geoefend als voorbereiding voor de eeuwige heerlijkheid. Want dat is ten diepste het geheim van dat eerste antwoord, dat door al deze dingen heen Gods kerk geoefend wordt om straks eeuwig verheerlijk te worden. Het is nodig om het hemelleven te beërven. Dit is nodig om straks voor eeuwig te mogen zingen: Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij naderen voor uw heilig aangezicht. Uw naam willen we eerbiedig dankzeggen. We hebben vanavond veel aangestipt. En heren, wie kan al deze dingen bevatten? O God, wil u geven dat het uitgewerkt mag worden in ons leven. En als we in de loop van de verdere zondagen van de Heidelberger over vele aspecten van wat vanavond gezegd is breder mogen en ook kunnen ingaan, wil u het zegenen. Heren, dat we deze dingen overwegen. En vooral die geest van u, die ook de geest van Christus is, die alleen uit de duisternis kan brengen, die alleen iets van de vastigheid kan geven, die alleen ons bereid kan maken om u te leven en u te dienen. Heere, wil met die geest werken en doorwerken en ook de prediking van deze avond daartoe gebruiken. Dank Heere voor alles wat u gaf. Vergeef het zondige wat ons aankleefde. Ga met ons deze week in die we samen begonnen zijn. Wil u ons sterken bij ons werk. Wil u ons zegenen in alle dingen die te doen zijn. Zegen ook degenen die niet of niet meer werken kunnen. Wil u ons allen aanstaande zondag weer bijeenbrengen. We vragen het in de vergeving van onze zonden en in dankzegging voor alles wat u gaf, om Jezus wil. Amen. Psalm 116, het 9e vers. Och Heere, ik ben, o ja, ik ben uw knecht. Laat heen in vrede, draag de zegen des Heren, die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.